Beste vrienden, ik wil u allemaal heel hartelijk welkom heten. U bent hier deze dag en daar zijn we heel dankbaar mee. Ik heb onderweg ook jonge lui gezien, dat vond ik ook heel mooi. Dat er ook jonge mensen zijn. Als ik even hier naar rechts kijk, dan moet ik sommige bestuursleden verontschuldigen. Omdat ze hadden op deze datum absoluut iets anders. En dat kwam omdat recent, zoals u weet, de datum is verschoven. Dus ik wil hen verontschuldigen. En natuurlijk, zij hopen in gedachten met ons mee te leven. Verder willen wij gaan beginnen met het zingen van Psalm 111. En daarvan het eerste en het tweede vers. 111 vers 1 en 2. Laten we dat samen gaan zingen. Wij willen beginnen de Heere te bidden om zijn zegen over deze dag. Groot en heerlijk God, u geeft ons de gelegenheid dat wij hier weer bij elkaar mogen zijn op onze ontmoetingsdag in Urk. Wij mogen u dankbaar zijn, Heere, dat u ons de wegen weer gebaand hebt, dat we elkaar weer mochten ontmoeten en dat alles nog in goede orde tot nu toe mocht verlopen. De gebaande wegen waar uw woord van spreekt, wij hebben ze weer gezien, maar nu bidden wij van u, geef dat die gebaande wegen nu in ons hart zijn, want dat bedoelt de dichter, dat er gebaande wegen zijn in het hart. En nu zijn de wegen in Nederland gebaand, maar in ons hart zijn er heel veel obstakels, zijn er heel veel belemmeringen. En wij mogen u bidden, Heere, wilt u ons geven dat wij toch zowel Johannes als de voorloper, de wegbereider, mogen nodig hebben als ook u, Heere Jezus, u die zelf gezegd hebt, ik ben de weg. En dat is toch wel het meest fundamentele, dat u de weg bent. En al moeten wij klagen en misschien ook wel zuchten over allerlei belemmeringen die er in ons leven zijn, die er in ons hart kunnen zijn, allerlei zonden en afmakingen die zoveel tegenhouden, toch, Heere, u zegt, ik ben de weg. De weg, de waarheid en het leven. En dat betekent toch dat er bij u een weg is en dat u die weg gebaand hebt. En het mocht en het zal een smalle weg zijn, maar die weg, die is er toch. Gedenk ons dan. Geef ons het rechte onderscheid tussen de brede weg der zonde en het smalle pad van uw kerk op aarde. Wij bidden voor hen die met ons verbonden zijn wellicht, maar ook hen die thuis zijn en die verhinderd waren. Er zijn er ons ontvallen door de dood, ook bezoekers van deze dagen, getrouwe bezoekers die er nu niet meer zijn onder ons. Maar er zullen er ook zijn die door ziekte en door allerlei zwakheden verhinderd zijn. Wij denken ook aan onze voorzitter, dominee Tanis. Wilt u hem en zijn echtgenoten nabij zijn, ook bij het klimmen der jaren, en gedenk hem in uw gunst. Wij bidden voor onze kerken, wilt u zijn met ons kerkelijke leven. Wat u ons nog gelaten hebt, Heere, wilt u dat vermeerderen in uw gunst. Denk aan onze opleiding in Apeldoorn. En denk aan alle kerkelijke arbeid in de gemeenten die ook weer aanvangt. Zegen de broeders die daartoe weer geroepen worden. Geef hen kracht en wijsheid en ondersteuning. Denk zo, Heere, aan alles. Wij denken aan de kerk wereldwijd in verdrukking en benauwdheid. Wilt u gedachtig zijn, Heere, aan zoveel die in gevangenissen zuchten, wier leven op het spel staat, geef dat wij dat ook mogen gevoelen, dat we daar ook echt leed om mogen dragen en gebed voor hebben. En nu is het deze dag ook een dag van verootmoediging en wij bidden van u, Heere, zegen ons daarbij. Geef ons niet alleen de woorden, maar bovenal ook de zaken in onze harten. We leggen alles aan u voor. Denk aan de sprekers van deze dag. Geef hen wijsheid en betrokkenheid. Denk aan ons als we ook mogen horen. Wilt u ons een doorboord oor geven, opdat we uw woord recht verstaan mogen. En hoor dan ons gebed om Christus wil. Amen. Het was ons voornemen, beste aanwezigen, om deze dag vanuit Daniël 9 te spreken. Dat is een hoofdstuk dat ons heel duidelijk bepaalt bij de nood van die tijd en ook natuurlijk bij de nood van onze tijd. En dus willen wij dit hoofdstuk als uitgangspunt kiezen voor deze dag. Ik lees met u, ik hou dus vooral de inleiding van morgen, ik lees met u de verzen 1 tot en met 6 van Daniël 9. Dus Daniël 9, de verzen 1 tot 6. En daar luidt Gods woord, in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën. In het eerste jaar zijner regering merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken met het gebed en smekingen met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heere, mijn God, en deed belijdenis en zeide, och Heere, gij grote en verschrikkelijke God die het verbond en de weldadigheid houdt dien die hem lief hebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten de profeten die in uw naam spraken tot onze koning en onze vorsten en onze vaders en tot al het volk des lands. Tot zover dus de schriftlezing. Ik begin maar gelijk met het hoofdstuk dat wij gelezen hebben. En dan zien we daarin dus een heel bijzonder moment. Dat Daniël, als het ware, het woord van God, de boeken, zoals hier genoemd worden, op schoot heeft. En dat hij daarin iets vindt wat voor hem van groot belang is. We hebben het gelezen dat hij toen ontdekte in de profetieën van Jeremia dat 70 jaren gesteld waren als de termijn waarin Jeruzalem verwoest zou zijn. En dat is dan toch wel heel wat. 70 jaar moet u zich voorstellen. Wat Daniël zelf betreft, hij was toch misschien wel 90 jaar, want hij heeft als jongen de wegvoering nog meegemaakt. Dus dat betekent wel dat hij hoog bejaard was. Wij zouden zeggen, hij zat misschien wel in een verzorgingshuis, vrienden. En dan kunnen er ouderen onder ons zijn die misschien dan wel denken, ja, wat heb ik hier nog en wat is mijn taak nog? We zien hier ook voor de ouderen juist een geweldige roeping, dat Daniël op zo'n hoge leeftijd nog bewogen was met de nood en de behoefte van het volk van Jeruzalem, waar hij slechts flauwe herinneringen uit zijn jeugd aan had. 70 jaar, dat is een lange tijd, dat de tempel, dat Jeruzalem verwoest was. 70 jaar, dat is toch wel een tijd waarvan je zegt, ach, de tempel, het enige wat er was van de dienst des Heren, dat lag in puin. Geen offers, geen priesters, geen gebeden, geen volk. Als je dan denkt aan onze Nederlandse situatie, dan moeten wij ook wel zeggen, ja, wat geeft de Heren ons toch ook nog heel veel waar wij dankbaar voor zijn. Maar zo was het toen. U kunt zich voorstellen dat deze Daniël, die toch wel een bijzonder godvrezend mens was, dat hij de nood van die dagen wel recht gevoeld heeft en ook heeft gepeild. En Daniël heeft dus die 70 jaar aangetroffen in Jeremia en hij rekende, hij kon rekenen, hij kon tellen. En dat betekent dus dat wij ook in onze tijd, wij moeten ook goede rekenmeesters zijn. Ik kom daar misschien nog wel op terug. Dat ook wij de tijden verstaan. En dat ook wij mogen zien wat de Heere op zijn klok bezig is met ons te doen. Jeruzalem verwoest. Dat was alles weg. 70 jaar lang. Wat een ongekend dieptepunt, vrienden, als we daaraan denken. En wat moeten wij dan zeggen, wat kan het laag aflopen met de kerk des Heren? En die 70 jaar waren dus een oordeel Gods. Als we dat op onze tijd zouden toepassen, dan moeten wij zijn bekend en vertrouwd met het thema kerkverlating, dan moeten ook wij zeggen dat er onder ons veel is wat lijkt op de situatie van Daniël in Jeruzalem. Ik las pas de Gereformeerde Gezinte heeft een kathedraal gebouwd, een prachtige kathedraal met kerkelijke schoonheid en er werd gezongen en er werd als het ware gepredikt. Een prachtig, geweldig gebouw, maar het zijn geen dominees meer die het alleen zeggen. Het zijn ook wel allerlei andere mensen die zeggen, die kathedraal die vertoont buitengewone scheuren. En wij moeten bang zijn dat de zuil, dat de kathedraal instort en dat heel de gereformeerde gezindte zijn tijd gehad heeft. Wij zien met zorg en met vrees en beven naar allerlei verschijnselen die er zijn. En wie geen vreemde is, die beseft wel dat dat waarheid is. Kerkverlating, ja, dat is heel erg. Ik, in ons kerkelijke leven, maar ook verre daarbuiten, wat zijn er niet? Duizenden mensen, ook jonge mensen, die afhaken van de trein van de kerk des Heren en die de wereld ingaan. Kerkverlating, ja, dan denken wij aan mensen die weggaan. Maar natuurlijk is het allereerste wel dat wij bij dat woord zouden moeten denken dat wij in de kerk de Heren verlaten hebben. Dat is ook kerkverlating. Dat de kerk uiteindelijk moet vaststellen en constateren dat wij op het hoogste misdaan hebben, dat wij de Heren verlaten hebben, dat wij hem vergeten hebben. Daar is het mee begonnen. En dat kan ook onder ons. Kijk, dan moeten wij bij onszelf beginnen. Dan kunnen wij niet zeggen, ja, dat zijn die jonge mensen die weglopen. Maar dan moeten wij allereerst zeggen, wij zijn het toch eigenlijk die de Heren verlaten hebben. Kerkverlating. En het tweede aspect van die kerkverlating is dan wel dat God zijn kerk dreigt te verlaten. Ik sprak net nog een broeder hier op het kerkplein, ook in een gemeente waar het lang niet gemakkelijk was. En dan wordt dat gereveleerd, maar gelukkig kon er toch ook gezegd worden dat de Heere toch nog doorgaat en dat de Heere ook nog veel goede dingen geeft. En daar moeten wij het allemaal over eens zijn, geliefde, dat de Heere ons nog heel veel goeds geeft. Ook bij alle peilingen die we moeten vaststellen als het gaat om de nood van de kerk. De Heere gaat nog door. De Heere heeft de kerk nog niet verlaten. Maar Ezechiël heeft dat wel gezien. Kerkverlating. En toen zag hij dat de Heere, dat de aanwezigheid van de Heere bij de drempel was, bij het portaal. En als het ware, menselijk gesproken, de Heere stond met de deurknop in de hand om langzaam maar zeker afscheid te nemen. Hij is er dan nog wel, maar uiteindelijk, wij staan voor de ernst van de vraag, hoe lang zal de Heere nog onder ons zijn? Dat is het tweede aspect van die kerkverlating. Het eerste, dat wij de Heere verlaten hebben. Het tweede, dat de Heere zijn kerk zou kunnen verlaten. En het derde is dan, dat is dan ook eigenlijk helemaal niet vreemd, dat jonge mensen zeggen, ja, wat zoeken wij nog in de kerk? Wat hebben wij, wat zegt die kerk ons nog? Wat betekent die kerk nog voor ons? En wat vinden wij daar nog in? Kerkverlating. Toen en nu. En Daniël kan ons de raad geven, kan ons de weg wijzen, want hij zat daar als het ware met de profetieën, met het woord. Hij kwam niet vanuit zijn eigen beleving, vanuit zijn eigen gevoel, maar het woord gaf hem daarin de leiding. En dat waren dan de profetieën van Jeremia. Twee plaatsen zijn er in Jeremia die spreken van die 70 jaar. Twee plaatsen. En de eerste plaats is Jeremia 25 vers 12. En dat heeft hij zeker ook gelezen. Daar staat, maar het zal geschieden als de 70 jaar vervuld zijn, dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk spreekt de Heere hun ongerechtigheid bezoeken, mits schades over het land der Chaldeeën, en zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen. Dus het eerste is 70 jaar, het nadert zijn einde, Babel wordt verwoest. Babel krijgt te maken met eeuwige verwoestingen. Dus dat is het oordeel. U moet zich indenken dat Daniël in Babel zat. Hij zat daar in die plaats waar dat oordeel Gods over werd uitgesproken. Dus hij kreeg ook duidelijk de boodschap en hij kreeg ook duidelijk het bericht dat hij op een plaats was die weldra zou worden verwoest. En de tweede plaats is Jeremia 29 vers 10. Want zo zegt de Heere zekerlijk, als 70 jaar te Babel zullen vervuld zijn, zal ik uw lieden bezoeken en ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. Dus hier gaat het in de tweede plaats over dat goede woord over Jeruzalem. En zelfs niet alleen dat Jeruzalem zal worden herbouwd, maar ook dat het volk zal wederkeren. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat het volk zal terugkeren uit Babel naar Jeruzalem. Dat is bekering. Dat woord bekering wordt daar ook wel voor gebruikt. Dus er zijn twee elementen die dan de profeet aantreft in de profetieën van Jeremia. Dat is enerzijds de verwoesting van Babel, het oordeel. En dat is anderzijds de belofte, het goede woord over Jeruzalem. Als ik dat probeer samen te vatten, dan zou je kunnen zeggen, hij werd dus duidelijk bepaald bij twee dingen, wet en evangelie. Bij het oordeel en bij het voordeel. Hij werd bepaald bij het wel over de rechtvaardigen en het wee over de goddelozen. Dat was de centrale boodschap. Ik maak het maar eenvoudig. Dat is ook de boodschap voor ons. Daar hebben ook wij uiteindelijk mee te maken. En als we dat nu zo lezen, als ook wij in onze tijd dat trachten toe te passen op onze situatie, op onze tijd waarin wij leven, dan is het toch eigenlijk zo dat ook wij daarmee te maken hebben. Ook wij hebben te maken met die tweevoudige boodschap, met het oordeel en met de belofte van het evangelie. En die belofte is buitengewoon en heel bijzonder, ik zal. Het zal niet zo zijn dat er van de mens iets uitgaat en dat die mens uit zichzelf teruggaat. Maar de Heer zegt, ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. En dat was toch wel voor de profeet Jeremia in de tijd, maar ook voor Daniel in Babel. Dat was toch het perspectief. En daar mocht hij bijleven en daar mocht hij ook uitleven. En dat geeft ons moed en dat geeft ons kracht. Enerzijds, als we denken aan ons land en volk, aan de wereld, dan zien we die oordelen. Dan zien we ook wat Jeremia gezegd heeft, die eeuwige verwoestingen van Babel. En dat Babel, dat is de macht der zonde. Dat is de tegenstad, de tegenpool van Jeruzalem. Dat is de plaats van de goddelozen. En dat Babel, dat krijgt te maken met eeuwige verwoestingen. Dat zouden wij in onze tijd helder en duidelijk moeten weten. Dat moet de kerk ook weten, dat deze wereld zijn ondergang tegemoet gaat. En we moeten beseffen dat ook de oordelen Gods alom dagelijks in de krant ons worden medegedeeld. En dat brengt ook de prediking tot een zeer ernstige diepte, om dat nu ook te zeggen, om te vluchten uit de stad verderf en om de Heere daarin nodig te hebben. Maar wat is het dan ook daarbij? Een geweldig iets dat daar nu mee samengaat, ook in onze tijd. Niet alleen de verwoesting en de afgrond van de wereld en van de eeuwige verwoestingen, maar er gaat mee samen dat goede woord van de Heere, waarvan we hier lezen, dat de Heere zelfs zijn volk daartoe zal wederbrengen. Als wij nu ook het woord van God, geliefde, op schoot hebben en wij zijn daarmee bezig, we hebben het op de kansel liggen en we zijn daarmee bezig in onze binnenkamer, dat woord van God, dan moeten ook wij eens gaan tellen. Daniel telde 70 jaar. Ja, wij hebben niet in Gods woord aanleiding om te zeggen, wij kunnen het jaar vaststellen waarin de kerk uiteindelijk zijn toekomst tegemoet gaat, waarin alles anders zal worden. Daar hebben wij geen logische redenen voor. Gods woord noemt ons geen getallen. Ja, 1000 jaar, dat is een mooi getal. En dat is heel belangrijk, 1000 jaar. Er zijn mensen die zeggen, ja, 1000 jaar, dat betekent, er is nog toekomst voor deze wereld. En daar komt nog een gouden tijd voor deze mensheid. Als je dat denkt, en ik hoef daar verder niet over te spreken, ik hoef me daar niet verder in te verdiepen, maar als je dat denkt, dan heb je nog hoop ook voor de toekomst van de wereld. Maar anderzijds, als wij Gods woord lezen, dan moeten wij ook wel duidelijk zien dat de Heere spreekt van de laatste dagen. En die laatste dagen, u kent het beeld daarvan vast en zeker wel, de laatste dagen van de wereld zullen tijden zijn, enerzijds van een volle uitgieting van de Geest des Heren, waarin die Geest zal werken, en ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden, maar die laatste dagen zullen ook zwaar zijn, zullen daarom ook heel moeilijk zijn. U kunt op twee plaatsen in Timotheus lezen dat in die laatste dagen zware tijden zullen ontstaan. Als u gaat tellen, dan hebt u geen houvast aan bijvoorbeeld 70 jaar, aan een bepaald getal. U kunt ook niet met vastheid zeggen 1000 jaar, dat komt allemaal nog. Als wij echt gaan tellen, en het is heel belangrijk dat we dat zouden doen, hoe doet u dat? Er staat in Gods woord, wij moeten onze dagen tellen, wij moeten ook de tijden bijhouden. En als wij recht tellen, wanneer wij het woord van God lezen, dan moeten wij toch wel zeggen, beste vrienden, dat, ja, dat ook wij houvast hebben. Want wij moeten eigenlijk zo tellen, dat wij zeggen, het zou vandaag de dag kunnen zijn van de wederkomst. Of, je zou zo moeten tellen, dat je zou kunnen zeggen wel, het kan vandaag zo zijn dat die zware tijden echt zullen aanbreken. Die 10 dagen van verdrukking bijvoorbeeld. En dat die dagen zullen aanbreken waarvan je moet zeggen, ja, dan zal de liefde van velen verkouden. Dan zal er grote afval plaatsvinden. En dat zien we in deze tijd. Dus Daniël had houvast aan die 70 jaar. Wel, ik zei al, dat was voor die tijd. Wij moeten toch eigenlijk ook zeggen, dat houvast hebben wij toch ook. Ook Gods woord zegt ons dat wij heden, vandaag, altijd, heden, dat wij nu zodanig moeten tellen dat we onszelf geen uitstel geven, maar dat wij zeggen uiteindelijk wel die grote afval die zal gaan komen en zijn wij daar nu op voorbereid. Maar het blijft gelukkig ook voor ons gelden mijn goede woord. Dat is het. Dat de Heere toch uiteindelijk zegt, ja, ik zal, de tijd komt. En wat is dat een heerlijk wonder, dat na 70 bange jaren, dat de Heere zegt, ik zal toch mijn goede woord nog weer verwekken. En ik zal u wederbrengen tot die plaats, ik zal. En dat geeft natuurlijk geen lijdelijkheid, maar dat is toch wel hoopvol en moedgevend, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Daar is altijd nog weer een toekomst. Daar is een grote toekomst. En dat is toch de grote toekomst van de kerk des Heren. Dat is toch die grote dag waarop de Heren zal wederkomen. Wel, zo brengt het woord van God ons bij de belofte van het evangelie. En die boeken, daar is het begonnen. Het is niet begonnen bij wat mensen denken. Het is niet op een pandag begonnen, bij wijze van spreken. Maar het is begonnen bij het woord. Bij het woord des Heren. De boeken. Het boek der wijsheid. Het woord Gods. Daar moet het beginnen. Daar moet het ook ons weer brengen. Wij moeten gesteld zijn met beide benen op het fundament van het woord Gods. Dat moet onze kracht zijn. Dat moet onze enige hoop zijn. Het staat dus in die boeken voor toen bij Daniël. En wat heeft Daniël daar nou mee gedaan? Wel, dan leest u heel merkwaardigerwijze dat hij dan niet zegt, nou gelukkig het gaat komen en dat is beloofd en de Heere zal dat doen. Nee, hij heeft zich niet rijk gerekend met de belofte. Het was toch eigenlijk zo vast en duidelijk. Hij kon toch met klem zeggen en verkondigen, volgend jaar zal het allemaal anders worden. De Heer had het gezegd. De Heer had het beloofd. En daar kun je toch op bouwen. Toch heeft Daniël, het was wel de aanleiding. Toch heeft Daniël niet gezegd, wel, wij kunnen op de belofte steunen, wij kunnen rustig afwachten dat het allemaal komt, de Heere heeft het beloofd. U ziet, dat is wel een weg, dat doe je gauw. Je gaat gauw rusten op de belofte. Je kunt snel gaan rusten, we hebben de belofte van het evangelie en we hebben de belofte van de doop en de Heer heeft het toch allemaal gezegd en hij is toch de getrouwe. Je hoort dat wel eens. En dan is daar menselijkerwijze eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Maar dan, je mag vertrouwen op de belofte en dan komt het goed. Maar dan is het niet goed. Bij Daniël was dat zo niet. Zo werkte het niet. Hij ging niet achterover leunen in de stoel om te zeggen, wel, wij wachten de belofte Gods nu maar verder af. Het komt allemaal wel zoals het komen wil. Nee, hij ging zich verootmoedigen. Ja, dat is dan wel heel bijzonder. Verootmoedigen. Hij zegt niet, wij mogen dankbaar zijn dat de Heere dat nu gaat doen. Maar hij gaat dan juist in zak en as. Hij gaat zich verootmoedigen met gebed en smekingen. Dat beseft hij. Hij voelt, ik zit nog in Babel. En de nood is er nog. En wij lopen gevaar. En het oordeel is er. En dat oordeel, dat hoort ook bij die belofte. De belofte kun je pas verstaan tegen de achtergrond van dat vreselijke oordeel van de eeuwige verwoestingen van Babel. Daar ligt de kracht en hij verootmoedigt zich. Hij gaat in zak en as. Hij gevoelt zijn schuld en zijn zonde, terwijl we weten Daniël een man was die daar toch in Babel de Heere steeds weer heeft mogen dienen. En die de Heere heeft mogen vrezen. Hij zegt ook niet, wel, het is in het besluit Gods, het kan niet anders. En dan moeten we daar maar op wachten, zoals wij ook in lijdelijkheid ons soms kunnen laten rusten op allerlei besluiten. Hij voelt een verantwoordelijkheid. Ja, je verantwoordelijkheid, die is er toch wel. Je verantwoordelijkheid. De krant zei gisteren, ja, maar er is, mensen hebben het wel over de verantwoordelijkheid, maar de doodstaat van de mens. En dat zijn ook twee polen die houden elkaar toch wel in een bepaald balans. Dat is ook moeilijk te verstaan, maar je verantwoordelijkheid, Daniël voelt die verantwoordelijkheid. En hij beseft dan ook daarbij het woord van God, wij zitten in Babel en wel, wij moeten ons voor de Heere verootmoedigen. De Heere werkt zijn besluiten uit door de verootmoedigingen heen, door de werkzaamheden heen van Daniël in Babel. De Heere werkt zijn besluiten uit doordat hij zijn volk wederbrengt. En dat moet hij ook doen. En we kunnen nooit verklaren hoe de Heere dat nu allemaal precies doet. Maar wel is het heel duidelijk en heel klaar dat de Heere schakelt daar die Daniël bij. Hij schakelt zijn volk daarbij in. En dat is nu de kracht van deze verootmoediging, van dit gebed van de profeet. En dat zou ook bij ons zo moeten zijn. En hoe is dat nu bij ons? Wij hadden, en van daaruit is ook dit onderwerp ontstaan. Wij hadden een ambtsdragersconferentie een tijdje geleden, een paar maanden geleden. En toen werd er ook over de situatie in de kerk gesproken. En toen werd er ook opgemerkt dat ook ons eigen kerkelijke leven, natuurlijk net als heel de gereformeerde gezinten, dat ook de kerk van de afscheiding buitengewone breuken vertoont. En dat ook wij allemaal wel denken, waar gaat dit heen en waar eindigt dit en hoe zal het nu gaan? Hoe zal het nu verder moeten, ook met de christelijke gereformeerde kerken? De kathedraal, het is geen kathedraal, dat niet. Maar toch, de Heer heeft heel veel goeds gegeven en veel ouderen weten dat ook nog wel. En zij zien met spijt en droefheid dat toch ook de situatie in onze kerken heel moeilijk is. En weet u wat toen is opgevallen? Dat de grootste slagen eigenlijk gevallen zijn in die gemeenten die 50 jaar geleden nog een bloeiend bestaan hadden. En dat waren gemeenten waar de rechte prediking ook was. En waar de zuivere waarheid werd gebracht. En dat kan je dan benauwen. Als je dan het jaarboekje van 50 jaar geleden eens zou nemen, dan zou je moeten zeggen, ja, die gemeente is eigenlijk verdwenen. En die gemeente is er niet meer. Hier zitten heel wat mensen, denk ik. Ik kom ze vaak tegen op de pandagen. Heel wat mensen die ex-christelijk gereformeerd waren. En wij zijn natuurlijk heel dankbaar dat u hier met ons bent. En we zijn één kerk. En we zijn één volk. En het is heus niet zo dat we daar enigerlei een scheidslijn in zouden vinden. Maar u hebt liefde tot het beginsel van de rechte prediking. En u hebt verbondenheid met die kerken waar je gedoopt bent en waar je belijdenis gedaan hebt. En met droefheid zou u ook nu mij gelijk geven als ik zeg, ach, of we nu in de kerk zijn of we zijn daar uitgekomen, we hebben toch die smart. Die smart van Jeremia die zegt, ik ben gebroken vanwege de breuk van de dochter Sions. Dat zult u voelen. Dat is uw nood. En ik weet dat er heel wat mensen zijn, ook als je nog gewoon christelijk gereformeerd bent. Ik ben het natuurlijk ook, van harte. Maar als je dat bent, dan voel je ook de nood van onze kerken. En nu staan we hier dus niet vandaag om te zeggen, ach, ter linkerzijde is men zo afgeweken. En er zijn zoveel mensen die het in een oppervlakkige godsdienst zoeken. Dat is allemaal wel waar. Maar Daniel zei wij. Hij zei wij. En wat zou nou onze schuld zijn als wij denken aan het verval van de kerk? Wat zou nou uw schuld zijn? Wat is nou mijn schuld? Want ik heb, ja, toch ook bijna 55 jaar in die kerken gediend en gepreekt. En dan moet ik naar mezelf kijken. Dan kijk ik natuurlijk ook wel naar de ander en naar elkaar. Maar dan moeten wij met die Daniel, wij kunnen toch niet anders zeggen. Wij hebben God op het hoogst misdaan en wij zijn van het heilspoor afgegaan. En dan gaan we dus vandaag echt niet over de muur kijken en zeggen het is daar zo moeilijk en dat gaat niet goed. Maar dan zeggen we, als het hier nou zou beginnen, als hier nu echt een begin zou zijn van die geestelijke verootmoediging, als we daar elkaar toe mogen oproepen, dat zou ook voor onze kerken nog tot zegen zijn. Dan zou er voor de kerken nog hoop zijn. Dan zou er nog verwachting zijn. De Heer heeft ook die kerk nog niet verlaten. Dan is er verwachting voor onze opleiding, voor onze gemeenten, voor onze kandidaten, ook voor onze broeders die wachten op een beroep. Dan kan de Heere grote wonderen doen. Want de Heere zegt, ik zal mijn goede woord. Ik zal dat weer naar voren halen. Mijn goede woord in Christus Jezus. Om de kerk dat uiteindelijk te geven. En om het volk weder te brengen. Dat is waarachtige bekering. Weder te brengen het volk naar Jeruzalem. Bekering, dat hebben we toch nodig? Daar bid je toch elke dag om? En elke dag moet je toch zeggen, wat zijn we toch onbekeerlijk? Dit goede woord. Mogen er hier, hoeveel, ik heb het over tellen gehad vanmorgen, hoeveel mensen zijn hier? 2? 3? U begrijpt wat ik bedoel. De Heere zegt, als er op die pandag 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. Ik zou ook kunnen zeggen, hier zitten er 7000. Dat zou je ook mogen zeggen. Want de Heere houdt zijn kerk vast. Wel, geliefde, ik moet gaan eindigen, maar u begrijpt wel, het was een inleiding op wat de andere broeders gaan zeggen. Wat is het voor ons van het hoogste belang dat wij zo naar onszelf toekomen en dat we ook echt eerlijk bij onszelf beginnen en dat wij daarin elkaar zouden mogen vinden. Dat moeten we leren, dat hebben we niet. Dat moet de Heere ons echt steeds weer geestelijke wijze door zijn bediening leren, opdat we die enige weg in Christus mogen vinden. Die weg die is er nog en die weg die heeft de Heere nog vastgelegd in dat goede woord en Hij geeft ons dat wij daarbij mogen instemmen. Dan denk ik aan wat de zaligmaker heeft gezegd. Ziet, ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Amen. Laten wij nu met elkaar gaan zingen, Psalm 74 en daarvan het eerste en het tweede en het twaalfde vers. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Hoe kan uw toorn dus tegen ons nog roken, die schapen zijn zelfs door uw hand gewijd? Ik noemde u Psalm 74, het eerste, het tweede en het twaalfde vers. En na mij zal dominee van Heteren verder gaan met dit hoofdstuk.
Ik wil met u lezen Daniël 9 vanaf vers 7 tot en met vers 14. Daniël 9, de versen 7 tot en met 14. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het de deze dagen bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël is, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar gij hen heen gedreven hebt, om hun overtreding, waarmede zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij den Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem des Heere onze Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand zijner knechten, de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken, dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd, die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. En wij smeekten het aangezicht des Heeren onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandiglijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt en hij heeft het over ons gebracht, want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. Er ligt heel veel, geliefden, in Daniël 9 opgesloten. En we willen aansluiten bij de woorden van dominee Roos die zei: er is toch alleen verwachting als de verootmoediging bij onszelf begint. Want weet u wat zo opmerkelijk is? Daniël wijst niet naar de koning van Babel. En hij zegt niet: wat heeft die koning ons toch in het verleden ontzettend onrechtvaardig behandeld? Daniël wijst ook niet de beschuldigende vinger uit naar de soldaten van Babel, die inderdaad heel wreed zich gedragen hebben. Maar Daniël wijst naar het volk wat in de ballingschap is weggevoerd. Wij. En dan spreekt hij niet alleen maar over het volk met uitsluiting van zichzelf, maar hij sluit zichzelf erbij in. Dat getuigt van persoonlijke verootmoediging. Doorleefde verootmoediging. En zou het daar niet aan ontbreken in onze tijd? Zou dat niet veel te weinig gevonden worden? Dat we in een tijd van kerkverlating inderdaad de vingers uitsteken naar anderen en de hand niet in eigen boezem steken. Persoonlijke en doorleefde verootmoediging is nodig. En dat gaat gepaard met de inleving van zonde en schuld. Wat zou daar toch veel van uit kunnen gaan als dat meer onder ons gevonden zou worden? Als we onszelf niet beter achten dan anderen, maar onszelf net als Daniël mogen insluiten, dan is er reden om de woorden van Daniël vanuit een verbroken hart en een verslagen geest over te nemen. En als je dan al de woorden nagaat die Daniël gebruikt om de zonde aan te wijzen, dan zou daar ontzettend veel van te zeggen zijn. Maar we moeten ons uiteraard beperken in de spreektijd die ons is toegemeten. Daniël die spreekt in zijn gebed: wij hebben gezondigd. En dat betekent: we hebben het doel gemist. Hebben we dat ook al mogen zien, geliefden? Zoals wij op aarde komen, zoals we ontvangen en geboren worden, dat we doelmissers zijn. Onze mond niet gebruiken tot eer van God. Onze oren niet gebruiken tot eer van God. Onze handen en voeten ook niet gebruiken tot eer van God. Doelmissers. Noodzakelijk daaraan ontdekt te worden. Dat wil de Heere ook doen. En dat doet Hij nog. Net als in de tijd van Daniël. Het was nog een heel benauwde tijd. En ook onze tijd is een bange en donkere tijd. Maar wat zou het dan groot zijn als de Heere ons brengt voor het eerst of opnieuw op die plaats waar ook Daniël gebracht werd. En waar hij niet allerlei kwaliteiten van zichzelf kon opsommen en allerlei goede hoedanigheden naar voren kon brengen, maar diep mocht buigen onder de zonde en de schuld. Wij hebben onrecht gedaan. We zijn van een krom en verdraaid geslacht. We zijn van de goede weg afgegaan. Hebben God verlaten, zoals het zojuist ook naar voren is gekomen. Goddelooslijk gehandeld. Het tegenovergestelde van het wandelen in de wegen des Heren, het tegendeel van de vreze Gods. Dat was de schuldbelijdenis van Daniël, die toch in waarheid de Heere mocht vrezen. En dan zien we uit, geliefden, dat de schuldontdekking en de doorleving van de verootmoediging voor God een doorgaande en zich verdiepende zaak is bij God vandaan. Gerebelleerd. We zijn opstandelingen tegenover God. Door van zijn geboden en zijn rechten af te wijken. En daarom moet Daniël ook zeggen dat bij hem, bij ons, bij het volk, de beschaamdheid der aangezichten is. Bij onze koningen, bij onze vorsten en onze vaderen. Omdat wij tegen u gezondigd hebben. Komt aan op de ware schuldbelijdenis. Zouden we wat zonden kunnen opnoemen uit ons eigen leven? Want schuldbelijdenis is maar geen algemene zaak, maar dat is een concrete zaak. We kunnen wel wijzen naar anderen die tekort doen aan de waarheid, maar is er bij ons de beleving van de waarheid en het buigen onder die waarheid? Het is zojuist gezegd, wet en evangelie. We kunnen wel zeggen, als de kerkgang eenmaal per zondag wel genoeg is, of zelfs nog minder, dat wij dan tenminste nog 2 maal naar de kerk gaan. Maar hoe gaan we naar de kerk? Is er verlangen en gebed om onderwezen te worden door woord en geest? Is er de smeking, uw koninkrijk komen? Of gaan we uit gewoonte? En als we 's maandags op het werk komen, of 's maandags een praatje maken met onze buren, mag er dan wel iets doorklinken van de waarde van de zondag? De wereld houdt zijn mond niet. En vergeef me de uitdrukking. Ook een werelds christendom spreekt over allerlei zaken die plaatsvinden op de zondag, maar die daar niets mee te maken hebben. Zwijgen we dan? Of mogen we de waarde van de zondag uitdragen? En mogen we er iets van doorgeven wat de Heere doet op zijn dag? Wat we gehoord hebben in de prediking, zou er niet heel veel nalatigheid zijn? Zwijgen om de lieve vrede wil, terwijl juist Gods woord naar voren zou moeten komen en de rijke inhoud daarvan zou moeten doorklinken. Ja, boven al dit, dat we in ons optreden naar anderen ons niet zouden verheffen boven die anderen, maar dat gevoeld zou worden, die man, die vrouw die tot mij spreekt, die weet wat zonde en ongerechtigheid is. Die is echt niet beter dan ik. Wat zou daar toch veel van uit kunnen gaan? Er is heel veel om schuld te belijden. Wanneer we denken aan ons land en volk, Gods geboden worden met voeten getreden. En toen dat ook werkelijkheid was onder het volk van Israël, is de ballingschap gekomen. Gods kerk werd mede weggevoerd. Denk aan Daniël en zijn vrienden. Zouden ook wij niet moeten vrezen dat ook Gods kerk gaat delen in het oordeel dat over ons land en volk gaat komen? En is het niet nodig schuld te belijden? Wij hebben Gods geboden overtreden. Door niet voldoende te spreken, door te zwijgen, door toe te geven, door te lief en te aardig te zijn, want dat kan ook. Als de wereld ons zo lief en aardig gaat vinden, dan zijn we geen zoutend zout en geen lichtend licht meer. De Heere is aan de ene kant die grote en verschrikkelijke God. Maar er staat ook bij, die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem lief hebben en zijn geboden houden. Aan de ene kant het rechtvaardig oordeel van God. Aan de andere kant de verbondstrouw en de verbondsliefde die door de ontrouw en de ongerechtigheden van Gods kinderen nooit teniet zal worden gedaan. De kerk meegevoerd in de ballingschap, maar op Gods tijd zou die kerk terug mogen keren. De Heere gaat door met zijn werk. En dat geldt ook onze tijd. Hoewel daar heel veel zonden zijn en heel veel reden is voor de beschaamdheid der aangezichten, toch werkt de Heere nog. En dan werkt hij allereerst verootmoediging. Gods woord getuigt daarvan. En in de weg van die verootmoediging en schuldbeleving gaat de Heere zijn beloften vervullen. Dat gold de weggevoerden in Babel. En dat geldt ook vandaag. Verootmoediging. En als we dan denken, Domeroos zei er al wat van, aan de situatie in onze kerken, moeten we het dan niet zeggen, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Er is geen enkele reden tot zelfverheffing. Geen enkele gemeente moet denken dat hij beter is dan een andere gemeente. Geen enkele ambtsdrager, geen enkele predikant kan dat naar voren brengen. Wij hebben gezondigd. En boven al geliefden geldt dat persoonlijk. Gezondigd door niet te luisteren naar Gods dienstknechten. Dat heeft Daniël beleden, maar dat geldt ook vandaag. Niet gehoord, wel aangehoord, maar zonder waarachtige bekering en zaligmakend geloof. Niet gehoord, niet geluisterd. En dat woord mag nog elke zondag verkondigd worden. Wij zijn wetsovertreders. Niet andere gemeenten. Niet mensen buiten de kerk. En niet die mensen die zich van de kerk hebben afgekeerd. Wij. Ik heb gedaan wat kwaad is in Gods oog. En daarom heb ik het oordeel van God verdiend. Verdiend
voor eeuwig buiten geworpen te worden. Beleefde verootmoediging. Want ga de geboden maar eens na. Zijn wij geen afgodendienaren? De weelde, de rijkdom, verslaat ze ook onder ons. En vergummen de uitdrukking in onze gemeenten. Ook niet zijn duizenden. De wereld wil de jeugd bezighouden met sport en spel. Heel de zomer gaat dat door. Is het ook niet doorgedrongen in onze gemeenten? En als het gaat over het zevende gebod, is die ongerechtigheid, die zondigheid, niet op heel veel manieren ook onder ons doorgedrongen. Onderzoeken zijn echt niet zo bemoedigend. En ik heb het laatst nog gezegd hier, hebt u het ook gelezen? In onze tijd wordt meer dan 50% van de kinderen in Nederland buiten het huwelijk geboren. Maar hoe staat het bij ons met de naleving van het zevende gebod? En denk ook eens aan het gebod, gij zult niet doodslaan. In geestelijke zin zijn wij moordenaars van onze kinderen als wij wet en evangelie onthouden. Als we in onze opvoeding het ene nodige niet naar voren brengen. Als we zwijgen over het oordeel van God aan de ene kant en het verlossend handelen Gods in Christus aan de andere kant. Ten diepste, zij willen ons hart van nature allemaal moordenaars. Persoonlijke verootmoediging. En nu kan er verootmoediging zijn die niet de echte verootmoediging is. Bij Daniël was het echt. Hij mocht werkelijk voor de Heere neerbuigen. Maar denk eens aan de farao. Die heeft allerlei dingen gezegd, maar wel onder de druk van de omstandigheden. En als we dan lezen wat hij gezegd heeft, dan lijkt dat op zichzelf heel indrukwekkend. Maar als we eerlijk nagaan wat er van terecht is gekomen, dan moeten we zeggen, het was toch de ware schuldbeleving niet. Farao zei wel dat hij gezondigd had. Dat de Heere rechtvaardig was. En hij vroeg om voorbeden. Maar als het oordeel was afgewend, kwam er geen bekering. Dan veerde de farao weer op. En zo zou het ook onder ons kunnen zijn. Als er moeite en zorgen in het leven komen, dat we buigen, dat we de woorden van Daniël 9 naspreken, maar dat zal toch moeten blijken uit de vrucht
of het een waar werk van God was. En dan moeten we maar niet over anderen gaan oordelen, maar de hand in eigen boezem steken. De ware verootmoediging gaat gepaard met waarachtige bekering. Waarachtige bekering die blijvend is. Gebed om kracht te mogen ontvangen in de strijd tegen de duivel, de wereld en de zonde. Het verlangen aan het scheppingsdoel te beantwoorden. Het verlangen dat die opstandigheid van binnen al meer ten onder wordt gebracht. Zal nooit helemaal gebeuren in dit leven. Moeten we ook eerlijk in zijn. Eenmaal zal de tijd aanbreken dat er geen zonde meer zal zijn. Dan geen reden meer om zich vanwege het kwaad te verootmoedigen voor God. Maar dan alleen maar reden om de Heere eeuwig en volmaakt te loven en te prijzen. Mag het gezien worden, het leven van de waarachtige bekering, het wandelen in de geboden van God. Licht en duister zijn tegenstellingen van elkaar. Het is duister in de wereld, duister in Nederland, duister in het kerkelijke leven. Als we nagaan wat er van de uitgangspunten en grondwaarheden van Dordt, neergelegd in de Dordtse leerregels, nog over is, dan is er reden om zich te verootmoedigen voor God. In die leerregels krijgt God alle eer van de zaligheid. Het geloof begint niet bij de mens. De Heere is de eerste. En als we dan heel het kerkelijke leven voortgekomen uit de reformatie overzien, dan is er reden tot verootmoediging. Ook onder ons. We zijn zo geneigd zelf een bijdrage te willen leveren. Zelf door goede werken ons toch enigermate de Heere aangenaam te maken. Maar zo is het niet. De Heere begint. Hij ziet om naar mensen die nooit naar hem zouden omzien. Die moeten belijden wat hier in Daniel 9 allemaal te vinden is. Wij hebben gezondigd. Wij hebben niet geluisterd naar de dienstknechten die de Heere zond. Wij zijn opstandelingen. We hebben al Gods geboden geschonden en zijn wetten overtreden. Ik heb dat gedaan. Ware verootmoediging. Doorleefde verootmoediging. Als dat er mag zijn, dan zie je toch allereerst wat er mis is in je eigen hart en leven. Al Gods geboden overtreden. Dan moet het eerlijk gezegd worden. Wat in de wereld wordt uitgeleefd, is te vinden in mijn hart. En wat in bepaalde gemeenten door bepaalde mensen misschien gedaan wordt, ik ben geen haar beter. Ware verootmoediging. En in die weg wil de Heere werken, zijn gerechtigheid betonen, ook in die zin dat hij zijn weldadigheid, zijn verbondsliefde en zijn verbondstrouw betoont. Dan alleen zou er verwachting zijn, ook voor onze tijd, ook voor Nederland, ook voor onze kerken. Maar daarbuiten, we moeten het eerlijk zeggen, is er geen verwachting. Dan geldt, gij grote en verschrikkelijke God. Ja, dat wordt vandaag niet zo vaak gezegd. Maar Daniël mag het zeggen en inleven. En dat houdt niet alleen maar in dat hij denkt aan de oordelen uit het verleden. Bijvoorbeeld het oordeel over Sodom en Gomorra. Het oordeel over Farao en zijn ruiters. Het oordeel over de Kanaanieten. En ook het oordeel over Israël. 10 en 2 stammenrijk weggevoerd in de ballingschap. Maar betekent ook vooral dat hij persoonlijk iets heeft mogen doorleven van de rechtvaardigheid, de heiligheid en de alwetendheid van God. Maar hij was niet zonder hoop en niet zonder verwachting. Niet omdat er iets in hemzelf was wat verwachting zou kunnen geven. En niet omdat er iets in Israël was wat de Heere tot barmhartigheid zou kunnen bewegen, maar omdat de Heere niet alleen die grote en verschrikkelijke God is, maar ook diegene die het verbond en de weldadigheid houdt, die hem liefhebben en zijn geboden houden. Daar mocht Daniël dus de vinger bij leggen. Die de Heere vrezen, hebben geen gebrek van enig goed. En dat zal vanmorgen, vanmiddag uitgebreider naar voren komen dan vanmorgen. Dat kan ten diepste alleen door alles wat in de tempel te vinden was die nu verwoest was. De offerdienst. Het wees alles heen naar dat ene volmaakte offer dat gebracht zou worden door de zaligmaker. Al dat bloed dat daar vergoten werd, wees ten diepste heen naar zijn borgbloed. Het lam Gods dat komen zou, dat de zonde der wereld zou wegnemen. En daarom is er alleen verwachting, omdat de zaligmaker altijd gewandeld heeft tijdens zijn omwandeling op aarde in de weg van Gods geboden. Alleen verwachting, omdat die dierbare borg en middelaar al de zonden der zijnen op zich heeft genomen. Daarom was er verwachting voor Daniël. Daarom was er verwachting voor hen die in de tijd van Daniël wandelden door genade in de wegen des Heren. En zo alleen zal er verwachting zijn, ook in onze tijd. Ware verootmoediging, maar ook echte gegronde verwachting en hoop op die God die doorgaat met zijn werk. En dan moeten we tel eens gezegd Maar wij kunnen niet berekenen hoe het gaan zal met de kerk in Nederland. We kunnen ook niet berekenen hoe het gaan zal met de christelijke gereformeerde kerk. Ook niet hoe het gaan zal met hen die waar dan ook in Nederland vastbegeren te houden aan de beginselen van Gods woord, de belijdenis en datgene wat de voorvaderen daarvan doorgegeven hebben. Maar één ding is zeker. De Heere gaat door met zijn werk. En het gaat heen naar de dag van de wederkomst. Hoe zal het zijn als we die dag mogen meemaken? Zal het dan zijn: heuvelen valt op ons en bergen bedekt ons? Of mag er dan verwachting zijn? De Heere werkt ware, doorleefde verootmoediging. Maar ook hoop en verwachting in het hart. Verwondering over zijn werk. Dat ondanks alles wat er gebeurt in deze wereld, in Nederland, in het kerkelijke leven, toch doorgaat. Want dat woord, waar iets van gezegd is vanmorgen, dat woord zal vrucht afwerpen. Dat het ons gebed zou mogen zijn: Heere, verootmoedig, voor het eerst of opnieuw. Schenk verwachting en hoop, voor het eerst of opnieuw, ziende op het borgwerk van Christus, dat het gezien zou mogen worden in onze tijd. En mogen de Heere dat gebruiken tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Amen. Zullen wij nu zingen van Psalm 51, het tweede vers: wat ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En het zevende vers: dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De versen 2 en 7 van Psalm 51. een enkele mededeling tussen de middag. Is er gelegenheid om kaarten te kopen bij mevrouw Baars in de zaal waar gegeten wordt voor de stichting Timotheos. Er is ook een boekentafel in de hal van de kerk. Er is vis te koop buiten de kerk. En laten we ook mogen bidden dat de Heere het werk van zending wereldwijd wil zegenen. Vragen wij de Heere om zijn zegen over de maaltijd die gebruikt gaat worden. Heere, aan het einde van deze morgen samenkomst mogen we tot u komen om u danken te erkennen voor alles wat gij geschonken hebt. Werk of werk opnieuw en al meer die ware verootmoediging voor u, die schuldbeleving voor uw heilig aangezicht, maar ook hoop en verwachting in het hart. Open daartoe het oog, voor het eerst of al meer, voor de Christus der Schriften, dat de Schriften in die zin ook mogen opengaan, en ons hart voor hem geopend mag worden voor het eerst of al meer, in wie nu alles is te vinden voor tijd en eeuwigheid. Zegen het werk van de zending wereldwijd, wil ons vanmiddag ook weer samen doen komen. Zegen het voedsel wat we gebruiken gaan tot onderhoud en versterking van onze broze en zwakke lichamen. We smeken het van u, uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we nog het 9e vers van Psalm 51, en na het zingen daarvan wens ik u een smakelijke maaltijd. 51 vers 9.